Ik probeer jullie mee te nemen de keren dat ik hier ben op zondagochtend in het leven van David. Dat wisten jullie nog misschien, ik hoop het in ieder geval. En nu zijn we toegekomen bij 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Vers 14. 2 Samuel 15, vers 14. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: maak u gereed en laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Toen zeiden de dienaren van de koning tegen de koning: geheel zoals mijn heer de koning verkiest, zie, hier zijn uw dienaren. En de koning ging de stad uit met heel zijn huis te voet. De koning liet echter 10 bijvrouwen achter om zorg te dragen voor het huis. En al zijn dienaren liepen langs hem heen met al de kreti en de pleti, dat was zijn lijfwacht, de kretenzen. Dus die kwamen van het eiland Kreta. En ook al de getieten of gatieten, 600 man die te voet uit Gat gekomen waren, liepen voor de koning langs. Toen zei de koning tegen Ittai, de getiet of de gatiet: waarom zou u ook met ons meegaan? Keer terug en blijf bij de nieuwe koning. U bent immers een buitenlander en u bent verbannen uit uw woonplaats. Gisteren bent u gekomen, dan zou ik u vandaag met ons meevoeren om weg te gaan. Ik moet immers gaan waarheen ik gaan kan. Keer terug en breng uw broeders terug, mogen goede tierenheid en trouw met u zijn. Maar Ittai antwoordde de koning en zei: zo waar de Heere leeft en mijn heer de koning leeft, op de plaats waar mijn heer de koning zal zijn, in dood of in leven, voorzeker daar zal uw dienaar zijn. Toen zei David tegen Ittai: kom dan mee en steek over. Zo stak Ittai de getiet over met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren. Het hele land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over rechtstreeks op weg naar de woestijn. Dan verderop in vers 30. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg. Zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl zij al huilend de berg opgingen. Toen vertelde men: David Achitofel is onder hen die met Absalom samenspannen. En David zei: o Heere, maak de raad van Achitofel tot de waarheid. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, dus de Olijfberg, waar men zich voor de Heere of voor God neerbuigt. En toen kwam dan Husai de Achit hem tegemoet met zijn mantel gescheurd en met aarde op zijn hoofd. Nu laat ik het even zo. Ik hoop dat je de moeite neemt om die hele geschiedenis een keer te lezen tot en met hoofdstuk 19, 20. Het is echt meer dan de moeite waard. We probeerden in deze ochtenden, de ochtenden dat ik hier iets mag zeggen op de eerste zondag van de maand, het leven van David niet als een soort geschiedkundig verhaal aan elkaar te praten, maar om daar de profetische lijn in te zien. David en de zonen Davids, de koning, onze Heer Jezus. En dat zijn de geweldige lijnen. David was koning geworden, was ten derde, als, op de derde keer gezalfd. Was nu ook koning over heel het land, over de 12 stammen. En was koning in Jeruzalem. En toen ging het niet zo goed. Dan kreeg je na de geschiedenis met Bathsheba. Dat is in die tijd en ook dat er nog wat andere dingen scheef gingen, niet goed gingen. Je zou zeggen, dan roep je ook allerlei dingen over je uit. Dat is misschien ook zo. Dat is in de regering van God wel zo. Als het om onze behoudenis gaat, broeder en zuster, dan bent u in Christus voor altijd, voor altijd, voor altijd, voor altijd gezegend. U hebt eeuwig leven. Dat gaat nooit meer weg. Dat kan niet meer weggaan. Maar ons gedrag, onze handelingen, vallen onder, niet onder de uitverkiezing van de Heer, want die is goed en die blijft zoals dat was. Maar onze handelingen vallen onder de regering van God. En daar kan wel wat misgaan. Zoals Israël uit Egypte gevoerd werd, geleid werd en toch onderweg neerviel, voor een groot deel, omdat God ze niet meer kon gebruiken, zo kan het ook met ons gaan. We moeten nooit, nooit vergeten dat God een heilige is, dat God de heilige God is. We hebben het gezegd aan het begin van de zangdienst, heilig, heilig, heilig. Hij is de heilige. Uw naam worden geheiligd, was een van de termen die we vanmorgen voor ons hadden. Hij is de heilige. Hij kan nooit het verkeerde van ons door de vingers zien, dat bestaat niet. Want dat zou betekenen dat hij met twee maten ging meten. En dat is niet zo. Hij is rechtvaardig. Hij kan niet met twee maten meten. Moeten we dan afwachten of we ooit een keer behouden zullen worden? Dan moet je aan het eind van de rit dan toch maar hopen dat het een beetje goed gaat. Dat de balans een beetje positief blijft. Er zijn nog 6 goede dingen en 4 niet goede dingen. Zo van, nou, ik heb er toch 6 van de 10. Dus ja, ik heb net een voldoende. Hakken over de sloot. 5,5 zou ook goed zijn geweest. Zo ongeveer dacht ik vroeger op school. Maar zo is de Heere niet. David, een gezalfde van de Heere, een man naar Gods hart, heeft ook verkeerde dingen gedaan. En dat blijkt de volgende keer nog een keer als we het over de volkstelling gaan hebben of over andere dingen. Er zijn nog meer dingen die niet goed gingen. Er was ook onrust in zijn eigen huis. Absalom was een beetje, halstarrig is misschien een te leuk woord. Zoiets. Hij koos een eigen route. Was eigenlijk een beetje aan het roeten. Was misschien wel met zijn roemspringen bezig. Zo heet dat in de kringen van de Emis vroeger. Misschien nog wel. Hij was bezig om zichzelf te leren kennen. En zocht ook zichzelf. En dat kwam ook omdat David verkeerde keuzes had gemaakt. Nog een keer. Hij blijft de man naar Gods hart. Maar in Gods regering, in Gods handelen met, is er wel te degen een stukje verantwoordelijkheid bij David. In het boek Job, ik weet op dit moment de tekst niet, ik meen dat het Job 8 was, zou er ook riet groeien in de woestijn. Nee, dat groeit normaliter bij water, in moerasgebied. En de spreker daar probeert duidelijk te maken dat het niet zomaar is dat er iets gebeurt. Dat komt niet zomaar, het is geen wonder. Het is iets wat je dus echt verwachten kunt. Dat is eigenlijk de taal die daaruit naar voren komt. Dat is bij David ook zo. Bij onze Heer Jezus, broeder en zuster, nooit. Geen enkele blaam, nooit één enkele afwijking. Geen verkeerde woorden, geen verkeerde conclusies, niks. En David ondervindt een beetje wat het gevolg is van zijn eigen gedrag, maar de Heere laat dat ook toe. En dat toelaten valt onder de regering van de Heere, onder zijn bestuur met jou, met ons, met mensen, en toen met David. Onder zijn bestuur wilde hij dat David dit zou leren. En dat is voor ons ontzettend moeilijk. Want hoe zou ik moeten zeggen dat wat jou is overkomen, Gods bedoeling is om jou iets te leren? Nou, wat dan? Vraag jij mij? Nou, dat weet ik niet. Ik weet dat niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Dat betekent dus dat wat ons overkomt, wat we ervaren, dat niet zomaar is. En de Heer wil ons door deze route heen iets bijzonders tonen. David nu, al in Jeruzalem, koning, En Absalom is al een hele tijd bezig om een stukje tweedracht te zaaien. Nou, ik zie in Absalom eigenlijk een beeld van de tegenstander. En misschien wel heel specifiek nu van Juda. Die toen de Heer Jezus in Jeruzalem was, met hem in Jeruzalem was, met hem ook in die bovenzaal was. En de Heer Jezus notabene tegen hem zei, wat je moet doen, doe dat haastig, doe dat spoedig, doe dat maar direct. En na die bovenzaal, toen Judas intussen weg was gegaan, de nacht in, hij was ontmaskerd, hij was echt bij de les gebracht, die hij zelf wist wie hij was, wat hij van plan was. En Judas is weggegaan, is naar de overpriesters gestapt, heeft een plan gesmeed om de Heer Jezus op een bepaalde plek over te leven, eigenlijk te laten arresteren. En u weet welke plek. Nou, daar zitten we nu naar te kijken. Dat is de profetische geschiedenis. En die is heel scherp. David gaat vluchten. Had de Heer Jezus niet in Jeruzalem 12 legioenen kunnen gebieden? Ja, hij zei toen hij in gebed was op de Olijfberg dat had gekund. 12 legioenen engelen en ze hadden hem ontzet. Die paar soldaten en die paar dienaren van de overpriesters, hadden die hem in de pan kunnen hakken? Nee, nooit. De Heer Jezus heeft het niet gedaan. Hij is na de bovenzaal de beek Kidron overgestoken, echt wel letterlijk. En is naar de Olijfberg gegaan. En dat is nu precies wat hier gebeurt. En daarom is die het is niet zo dat u een geschiedenisboek in uw handen hebt waar u leuke dingen uithaalt, of misschien wel jaartallen, en waar u iets mee kunt. Ja, u kunt er heel, heel, heel veel mee. Maar niet omdat dit een geschiedenisboek is. U hebt dat om een andere reden gekregen, namelijk om u iets te vertellen van de echte David. Van de zonen Davids. Van de Heer Jezus. Daarom hebt u dit. Daarom staat 2 Samuel 15, 16, 17, 18, 19 in uw Bijbel. En als je die sleutel hebt, dan denk je, nou, dan wordt het tijd dat ik dat eens ga lezen. Dan is het echt het moment gekomen om daarmee bezig te zijn. En dat is ook precies wat ik zo graag zou willen. Daar gaat hij. Jeruzalem weent. Nou ja, ze hebben gejuicht toen hij binnenkwam op de ezel gezeten. En er zijn veel mensen die toch wel gevoeld hebben, dit gaat niet goed. De discipelen hebben het ook niet geweten. Er is een klein groepje bij hem die met hem de beek oversteken. 11 in elk geval. Zusters waarschijnlijk ook, vrouwen er ook bij. Ik weet niet wie er allemaal bij zijn geweest. Dat laat ik ook los. Maar in elk geval, daar is het moment dat hij de beek oversteekt en dan blijkt dat er nog een soort vreemde groep bij komt. Het waren niet zijn eigen lijfwachten, zijn mensen die om hem heen stonden. De 12 of de 11 die altijd bij hem waren, die hem, zoals Petrus later ook deed, wilden verdedigen. Het waren ook nog mensen uit Gat, de Filistijnse gebieden. En die meneer Itai is voor mij altijd een soort voorbeeld geweest van, als je dan toch gedoopt wilt worden vandaag, als je dan toch wilt kiezen, dan kies je voor een verworpen koning. Maar hij is hier niet. En ze willen hem ook niet als koning. En die koning is, laat maar zeggen, niet in de troon, zit niet in Den Haag, zit niet in Brussel, zit niet in Washington of New York, ook niet in Rusland. Dat denken we, dat denkt meneer Poetin wel, maar dat heeft het mis. Maar goed, dat is mijn inkleuring van het politieke gebeuren van vandaag. Maar hij is er niet. Hij moet vluchten. Hij is de verworpen koning. Ze hebben gezegd, wij willen niet dat u koning over ons bent. Nou, dat is zo. En nu zou je zeggen, dan is het verhaal uit. Nee, die verworpen koning, die ziet ineens heidenen komen. En die zeggen, wij willen met u gaan. David zegt tegen Itai, dat moet je niet doen, want je bent pas nu aan het, bij ons gekomen. En nu zou je met ons moeten gaan vluchten. Doe dat nu maar niet. Ga maar terug. Maar dat kon ook niet. Jij en ik gaan kiezen voor de Heer Jezus. En als de Heer zegt, ja, maar het is een beetje moeilijk. Het wordt best een zware hobbel. Het wordt echt een moeilijke route. Dan kun je zeggen, nou, dat doen we niet. Maar een weg terug is er ook niet. Voor die Itai was er ook geen weg terug. En voor mij is er ook geen weg terug. Wat zult zonder Christus u doen? He, weet je wel, die hele oude term uit een liedje. Maar er is geen weg terug. Voor niemand van ons. Je kunt wel zeggen, maar ja, nou, dat wordt me te gek of dat wordt me te zwaar of dat lijkt me niet juist. Ja, maar dan, waar je dan weer terug in die prut? Wil je dan toch voor zo'n plastic bakje kiezen? Wat is dan onze keuze? Heer Jezus, u bent het, u bent de enige. Dat heeft de Heer ook gevraagd aan zijn die eigen discipelen. Zou u ook niet weggaan? En dan zeggen ze, tot wie zullen we heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. We kunnen niet terug. Er is geen weg terug. Voor jou en voor mij, als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, is er geen weg terug. Dat wil je ook niet in je hart. Niemand van ons. Maar heidenen die kwamen, die moeten dat ook zeggen. En ik voel me verwant met Itai. U bent het. U bent de enige. Nou, als je je laat dopen, dan laat je je vandaag voegen. Dat is door het water van de doop heen op ander terrein komen. Dan laat je je voegen op het terrein waar de verworpen koning toch de Heere is. Waar toch gezegd wordt, u bent de koning. Dat is wat Itai precies zegt. Helemaal precies. Ik hoor bij u. U bent de echte, de ware. En David geniet daarvan. Sorry, met tranen in zijn ogen. Denk je, trek voor mij, maar dit is het wat ik zoek. Dit is het wat ik zoek. De Heer zoekt vandaag mensen die voor hem kiezen. Dat betekent geen eer, geen glorie, misschien wel op de vlucht. Nou, nu helemaal, heel bar nu in Noord-Irak en in Syrië en nou, nog een aantal in Nigeria. Terreinen waar duidelijk de macht van de tegenstander voelbaar is, merkbaar is. En ze gaan niet terug. Ik verbaas me erover. Soms dat mensen die misschien wel heel weinig weten van de Bijbel, maar toch gekozen hebben, op de een of andere manier gekozen hebben voor de Heer Jezus, dat ze overeind blijven. Dat doet de Heer, geloof ik. Dat doen ze zelf ook niet. Maar het gebeurt wel. Nu, dat hele tafereel zit hierachter. Dit is om die reden niet zomaar een verhaaltje, een stukje geschiedenis, alleen maar bedoeld voor Israël. Dit is ook bedoeld voor jou en voor mij, om te zien, kijk, wat gebeurt hier nu? David en die bij hem zijn, dus zijn lijfwacht en zijn getrouwen, mag ik voorzichtig zeggen, de toenmalige discipelen, maar er komt een horde heidenen bij, die 600 man, die worden daarbij gevoegd. Nou, ik weet niet of je jezelf een klein beetje kunt terugvinden in die horde heidenen. Hier is er één. Met alle respect voor je opvoeding, hartstikke gereformeerd en christelijk, maar ik deugde ook niet. Er moet een moment komen dat je zegt, Heer, maar u bent het. En ze komen en ze voegen zich bij David en ze gaan met David de beek Kidron over en ze gaan de berg op. Welke berg? Nou, dan kom je uit in Gethsemane. Daar ben ik dan heel vaak geweest en ik weet precies hoe het zit. En hoe je daar ongeveer terecht kunt komen. Dat je die portier een beetje kunt omkopen met wat shekels. En dan krijg je een mooi plekje. Nou, laat maar. Dat zijn allemaal bijzaakjes. Maar ze geven in je hart wel een bepaalde indruk van wat daar gebeurde. Daar is hij dan. En als hier staat, David ging huilend de weg omhoog. Nou, dan zie ik dat. Dan zie ik dat echt gebeuren. Dat hij daar boog. Een paar getrouwen waren wat dichterbij. De meeste waren wat verder weg. En hij vroeg, kun je niet een uur met mij waken? Ze hebben natuurlijk gezegd dat ze dat zouden doen. Want zo zijn de Hollanders ook. Die doen dat altijd. Maar ze vallen ook in slaap. Ik herinner me nog dat ik daar een keer over sprak op een conferentie op de Battle. En toen was er een mevrouw die zei, ja, ik heb ook de Heer beloofd dat ik een uur met hem zou waken, zou een uur bidden. En ik had de kookwekker gezet, maar ik zal het bewijzen dat kan, dat ik dat kan. En ze werd wekker van haar kookwekker. Wakker van haar kookwekker. Daar heb je van zong in slaap gevallen. Het is, zo is het gewoon. Daar zijn ze dan, met z'n allen. waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Dus het is echt een bijzondere plek, de Olijfberg. Was het al, want de Heer heeft daar geslapen, gelogeerd, waarschijnlijk in een grot, maar dat laat ik allemaal maar los, dat leer je vanzelf als je daar wat komt. Anderen zeggen, ja, maar Betanië lag toch ook op de Olijfberg? Ja, klopt ook, dat hoort er ook bij. En Betfage hoort er ook bij. Dat zijn allemaal plekjes die daar tegen die berg aan liggen, op die berg liggen. En daar in Betanië was de Heer gehuldigd. En daar hadden ze die zalf over zijn hoofd, zegt de ene evangelist. Over zijn voeten, zegt de andere evangelist, gegoten. Daar is het gebeurd. En daar heeft de Heer Jezus zich neergebogen. Wat dat is geweest, weet ik niet. Ik kom daar nooit achter. Dat zijn hele emotionele dingen voor mij. Omdat ik denk dat de Heer daar precies aan voelde wat jij en ik ook voelen. En dan mag ik onderscheiden, dat is ook al vaker aan de orde geweest, hier in een dienst tussen het evangelie van Johannes en het evangelie van Lucas. Een groot verschil. Het evangelie van Lucas, dodelijk beangst. Zweet werd als gelijk als bloeddroppels die op de aarde vielen. Met andere woorden, de hele emotie van wat hem boven het hoofd zou hangen. Heere, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw wil geschieden van vanmorgen. Daar vind je het dan. En de Heer heeft dat zo gedaan. En dan, dan zie je de Heer Jezus daar. Als het Johannes-evangelie gelezen is, in hoofdstuk 18, dan zie je de Heer Jezus ook in diezelfde tuin, in dezelfde hof. Gethsemane, den Olijvenhof, zei een broeder die ik heel goed heb leren kennen in België, zo prachtig in Vlaams. In den Olijvenhof. Daar was de Heer Jezus. Maar in Johannes is hij daar ook. En dan staat hij daar niet geknield. En dan ziet hij Judas komen en een horde soldaten van de Romeinse bezetter staat erbij hoor. En dienaren van de overpriester, dus het religieuze element en het politieke element. En Judas daarvoor op. En die willen hem daar eigenlijk eventjes arresteren. En hij vraagt, wie zoekt u? En zij zeggen, Jezus de Nazoreer. En hij noemt alleen maar zijn naam. Hij zegt, ik ben. En de hele boel ligt plat daar. Dat is de Heer Jezus. Dus daar vind je een totaal ander plaatje dan in Lucas. Die beide plaatjes vindt u terug als u ooit die kerk op de Olijfberg bezoekt. En u zou die prachtige muurschilderingen, Menafresco-achtige schilderingen, achter in die kerk gaan bekijken. Dan zult u zien dat daar die twee elementen terugkomen. Johannes element en het Lucas element. En beide de Heer Jezus. Maar nu gaat het om het Lucas element. Het gaat om het feit dat David hier huilend de weg omhoog ging, zijn hoofd bedekt, barrevoets. En die bij hem waren, precies net zo. En dat men daar kwam waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. En daar, ja, daar is dan een gesprek ontstaan. En die dingen, die raken me. En dat, ik vind ook geraakt, dat het ons ook mag raken. Als we nog iets verder gaan, dan is daar een Sibei die David vervloekt. En dan is daar die knecht waar ik het vorige keer hoorde, die Ziba, die hem iets voorlicht. Dus onderweg gebeurt er het een en het ander. Nou, wat die Ziba heeft gezegd, dat heb ik de vorige keer gezegd, het was in verbinding met Mephibozet, dat was de knecht van Mephibozet. Die eigenlijk zegt, nou, Mephibozet wilde hier blijven, maar die dacht, nu is mijn kant weer schoon, nu zal ik het weer terugkrijgen wat ik ooit gehad heb. Dat loog hij. Maar David stapt daarin. Sorry hoor, dat zou hij hier niet gedaan hebben, maar David deed het dus wel. Maar die Simei, die gooit stof omhoog en stenen omhoog en vervloekt. En een van de lijfwachten van David die zegt, zal ik eventjes hem een kopje kleiner maken? Nou, dat was ook gebeurd hoor. Dat kon hij ook best. En David zegt nee. En ik zat net nog te zoeken. Ik wist de tekst niet meer uit mijn hoofd. Naar de tekst die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed niet dreigde. Maar ik heb het wel gevonden. 1 Petrus 2, 23. Daar staat dat. en het overliet aan hem die rechtvaardig oordeelt. Je vindt het helemaal terug. David zegt, als de Heer mij wil schelden, hier ben ik. En het overliet aan hem die rechtvaardig oordeelt. Maar ook later, als hij terugkomt en Simei daar is, dan zal je zeggen, nou, die man die heeft de koning vervloekt. Die moet gegarandeerd omgebracht worden. En dat gebeurt niet. Daar vind je David in zijn overgegevenheid aan zijn God en aan zijn vader. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als ze mij willen vervloeken, als ze mij willen slaan, als ze mij willen arresteren, als ze mij ter dood willen veroordelen, als ze mij naar het kruis willen brengen, hier ben ik. Schitterend is het hier. Het is bijna een schilderij te mooi om waar te zijn. Het is waar. Maar het is een prachtige uitstalling van de Heer Jezus. Maar ook zijn omgaan met. Omgaan met een soldaat die een oor afgeslagen kreeg door Petrus. Omgaan met mensen die hem benauwd hebben. Ween niet over mij. Ween maar over jezelf. Al die woorden die je dan terugvindt vlak voor het kruis van de Heer Jezus. In die lijdenstijd, die vind je hier al allemaal terug. Ja, in figuren, in personen, in een opmerking. En daarom is zo'n geschiedenis zo geweldig, zo buitengewoon, zo boeiend. Dus zo zijn ze daar op de Olijfberg. David laat dat dus lopen, laat dus lopen wat men tegen hem zegt en wat men hem allemaal naar het hoofd slingert. Hij accepteert het als van de Heer. Die als hij gescholden wordt, niet terugschold. Als hij leed, niet dreigde, zo van ik pak je wel. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is de Heer Jezus. Ik weet niet hoe jij omgaat met mensen die iets tegen je hebben. Misschien wel je onderuit willen sabelen. Misschien wel een vervloeking over je uit zouden willen spreken. Nou, Dat ik weet ongeveer hoe dat voelt. Een beetje. Heel klein beetje. En dan duurt het een hele tijd voordat je er overheen bent. Je wilt er wel overheen. Je wilt er in no time eventjes overheen stappen. En zeggen, nou ja, het is goed, de Heer doet het. Maar dat is niet zo. Ja, dat wil je wel in je geloof. Maar ondertussen zou je ze misschien wel even onder handen willen nemen. En je zou in ieder geval wel een flink debat willen hebben. Je zou wel even je eigen mening willen rechtzetten. David heeft het losgelaten. En jij en ik moeten ook loslaten en moeten durven zeggen, Heere, het klopt niet, maar u moet het wel regelen. Maar ik kan het niet regelen. Dat doet David. Schitterend. Prachtig. Dan zijn er ook mensen die hem in diezelfde route helpen. Dat vind je in 17, dus 2 Samuel 17. Dat heb ik de vorige keer nog gezegd toen het over Mefiboset ging. 2 Samuel 17, vers 27, bijna aan het eind dus. Maar laat ik ook 26 nog nemen. Israël en Absalom sloegen een kamp op in het land Gilead. Dat betekent dus dat die strijd nog steeds doorging. En het gebeurde toen David en Mahanaim kwam. Dat betekent letterlijk 2 legers, maar dat heeft er niet zoveel mee te maken waarschijnlijk. Dat Sobi, de zoon van Nahas, uit Rabba, van de Ammonieten, dus dat is ook een vreemdeling, van het overjordaanse gebied. En Magir, de zoon van Amiel, uit Lodebar, ook al in. En Barzillai uit Gilead, die zou nog wel eens bij de paar stammen hebben kunnen horen, dat weet ik niet precies. Maar hoe dan ook, die kwamen daar vandaan. En die hadden bij zich bedden, 28, schalen, aarden potten. Aardewerk nu. Daar komt het vandaan. Tarwe, gerst, meel, geroosterd koren, bonen, linzen, ook geroosterd. Honing, boter, kleinvee, kazen van koeienmelk. En die brachten dat bij David. En bij het volk dat bij hem was om te eten. Want ze zeiden, dit volk is hongerig, moe, dorstig in de woestijn. Dat betekent dat er ook in die tijd een soort schuilplaats is. Een schuilplaats is voor mensen die bij hem horen. En dat zijn prachtige dingen. Schuilplaats voor David, voor de verworpen koning. En ik vind dat elke gemeente daar eigenlijk een soort voorbeeld heeft. Wat brengen we de heren? Nou, ik zeg het nog een keer. Bedden, schalen, aardewerk. We zeggen het heel eenvoudig. Maar ondertussen is het een must voor ons om te zeggen van, is het zo dat wij in deze wereld waar onze Heer verworpen is, waar hij miskend wordt, waar hij verguisd is en waar hij geen plek heeft, dat we hem daar een plek bieden. Nou, gemeente zijn, dat betekent het gewoon. Dat zijn de prachtige dingen die je eenvoudig terugvindt in deze geschiedenis. Ik hoop ook, ik begrijp het, ja. Ja, nee, dit is goed. Zegen, ja. Ja, jullie ook. Maar het is zo bijzonder. En wat blijkt nu eigenlijk, en dat is misschien wel de sleutel van het hele gebeuren. En daar wil ik toch de nadruk op leggen. In vers 17 van hoofdstuk 18... Daar staat, ze namen Absalom, wierpen hem in het woud, in een grote kuil. Dat is toen Absalom overwonnen was. Weet je wel, toen Judas dus gestorven was. En richtte een zeer grote hoop stenen boven hem op. En heel Israël vluchtte ieder naar zijn tenten. Dat waren dus de mensen die bij Absalom waren, die voor hem gekozen hadden. Het merendeel had voor hem gekozen. Maar dan staat er in vers 18, en Absalom had het ondernomen om nog tijdens zijn leven een zuil voor zich op te laten richten in het Koningsdal. Want hij zei, ik heb geen zoon om mijn naam in gedachtenis te houden. Hij had die zuil naar zijn eigen naam genoemd. Daarom wordt die tot op deze dag Hand van Absalom genoemd. Nu komt het woord Koningsdal, voor zover ik weet, slechts twee keer voor in de Bijbel. Die andere keer is Genesis 14, waar Melchizedek bij Abraham komt. En ik denk dat daar precies in uitgedrukt wordt hoe het zit. Ofwel, je hebt een zuil voor jezelf, ofwel, je hebt een andere zuil in het Koningsdal. Ofwel, je kiest voor de Heer Jezus, de echte ware Melchizedek, die hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, die met brood en wijn toen al Abraham tegemoet trad. Ofwel, je denkt, ik moet zelf wat regelen. Ofwel, het is onze gemeente met onze naam, met onze glorie. Ofwel, het is van hem. Ofwel, het gaat om hem eer te geven, hem de schalen, bedden, voedsel, alles. Hem alles te geven, ofwel het gaat over onszelf. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er zit misschien wel een element van voor hem in, bij ons, het is voor hem. En ondertussen willen we ook wel zelf een beetje eer. Ik laat het nu los. Ik vind dat je in deze geschiedenis van David een heel moeilijk moment in zijn leven aantreft, waarin hij vlucht, waarin hij gaat voor Absalom. En waar dit allemaal gebeurt. Onze Heer Jezus ging. Ik zei zo pas, hij had andere dingen kunnen inroepen. Heeft hij niet gedaan. Hij ging. En om jou en mij te zoeken, te vinden, is hij zover gegaan. En hij heeft ons gezocht en gevonden. En we mogen hem eren, we mogen hem huldigen, we mogen hem een schuilplaats geven, we mogen hem een... We hadden een koster in Nijverdal vroeger. Is nu weer koster geworden, heb ik laatst begrepen. Die kreeg de vraag van iemand die als gast binnenkwam. Zijn hier ook gereserveerde plaatsen? Vroeg de gast die binnenkwam. Die gast kennen we ook toevallig, maar die heeft het zelf verteld. En toen zei die koster, nee, we hebben hier maar één gereserveerde plaats. Dat is voor de Heer Jezus, de rest is vrij. Nou, maar die opmerking deed me goed. Er is maar één waar het eigenlijk om gaat, die heeft een gereserveerde plek, de rest is vrij. Heer Jezus. Maar het kan ook iets van onszelf zijn. Nou, ik hoef je niet te vertellen hoe ver het gaat met scheidingen en scheuringen in de gemeenten. Splitsingen, bonje, ruzies. Maar het heeft ten diepste allemaal met hetzelfde te maken. kiezen wij nog voor de verworpen koning. Gaan we zijn kant kiezen. Staan we voor hem. Gaan we met hem de Olijfberg op. Dan zul je erbij zijn als hij op de Olijfberg terugkomt straks. Want daar komt hij terug, merkwaardig genoeg. Ik ben er diep van overtuigd dat op de plek waar hij toen zijn knieën boog, dat dat de plek is waar hij precies landt straks in glorie en in heerlijkheid. Die berg splijt daar midden door. Maar dat zal daar gebeuren. Op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Hier vind je in een prachtige illustratie David zo terug. En die echte David, dat is mijn heiland. Maar ik bewonder ook David toen dat hij zijn hoofd boog voor de Heer. Als u dit over mij brengt, hier ben ik. Dat is ook een houding. En dat is ook een houding van een gezindheid. En ook die gezindheid, zei je nu, die ook in Christus Jezus was. 1 Petrus 2. Schelden, niet terugschelden. Leed verdragen, niet gaan pakken, maar ik pak je wel. Maar het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is een houding. Dat is een gezindheid, een geestelijke gezindheid. En dat zie je bij David terug. En dat mag ik bidden, dat we dat ook bij onszelf terugvinden. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet. U zag Bart net weggaan. Hij kon niet zo goed meer vooruit horen. Nu bidden of hij gezegend mag zijn. Ik bid ook voor anderen die ziek zijn vandaag, die hier niet zijn geopereerd. We hoorden dat aan het begin van de dienst. Maar misschien was dat wel tijdens het bidden. Ik wil u zo bidden dat ook Hans de Heer herstellen mag. Dat ook Maria herstellen mag van hun operaties. Maar dat ook iedereen die er niet is vandaag een gezegende dag mag hebben. Dat wil ik ook voor onszelf bidden. Dat we iets zullen begrijpen van wat hier stond in 2 Samuel 15, 16, 17. Van een geschiedenis die we misschien kennen en misschien wel geparkeerd hebben ergens. Maar ik wil dus ook bidden dat dat gaat leven, dat dat gaat bruisen in ons. Dat we hem zien gaan naar Gethsemane, de ware David. Onterecht beschuldigd, onterecht daar op die plek in het stof neergebogen. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. U zag hem daar. En hij bleef op hetzelfde moment Yahweh. Hij bleef op dat moment de Ik Ben. En als hij zijn naam gebruikte, valt alles om. Dank u wel voor toen. Dank u wel voor nu. Dank u wel dat we daaruit ook mogen leren dat wij nu nog in een wereld wonen waar de valsheid toeneemt, waar de leugen regeert. En waar verkeerde dingen gebeuren, waar opstandigheid, rebellie aan de orde van de dag is. En waar de Heer Jezus van de troon gestoten moet worden. En we zouden nu met alle voorzichtigheid willen zeggen, met Barzillai en met die Sobi en met die Nahas, van, nou ja, hoe die namen ook zijn. Van, u kunt bij ons terecht. U bent bij ons welkom. We willen u graag huisvesten. In mijn hart, Heer Jezus, is plaats voor u. Daar mag u wonen. We danken u dat u ons zo nabij wilt zijn en ons ook bemoedigen wilt en helpen wilt in alles. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.